Je mag alvast wel opzoeken, Romeinen 12. En dan lezen we twee versen uit. Romeinen 12 als vertrekpunt voor de prediking deze ochtend. Vers 1 en 2. Met als thema een vernieuwd denken. Romeinen 12, vers 1 en 2. Dan lees ik het volgende. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid, vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Tot zover. Stel je eens voor, Rome in de tijd van Paulus. Een stad vol beweging. Dat was nogal een dynamisch gebeuren. Maar ook vol van allerlei invloeden. Dat zag je overal om je heen. De invloeden van allerlei verschillende culturen. Het was echt het centrum bijna van de wereld. Mensen uit allerlei landen. Handelaren, soldaten, slaven, rijke mensen, diepe armoede. En het kwam allemaal daar samen. En onder die drukte botste er ook best wel eens het een en ander. In die wereldstad, in die grote stad, was ook een gemeente tot stand gekomen. Kwamen christenen bij elkaar, maar met verschillende achtergronden. Er waren Joodse christenen, mensen die opgegroeid waren eigenlijk met de wet en met God en vertrouwd waren met allerlei tradities. Leefden vaak vanuit gehoorzaamheid, soms ook wel verplichting. En aan de andere kant mensen uit allerlei verschillende culturen die hun gewoontes en hun gedachten ook meebrachten. Die leefden zonder die kaders, die eigenlijk helemaal nieuw en vers waren in het leren kennen van God. En nou ineens samen zitten in één gemeente. En dan bidden ze samen en dan noemen ze elkaar broers en zussen. En ondertussen denken ze ook anders. Kijken ze anders. Reageren ze anders. Voelen soms dingen anders aan. En daar in die situatie schrijft Paulus zijn brief. Om diep te kunnen gaan. Jullie zijn nieuw, zegt Paulus. Maar je moet nog leren leven vanuit dat nieuwe denken. Je moet hervormd worden, vernieuwd worden in je denken, zodat je dat nieuwe leven als het ware ook zichtbaar kunt maken, uit kunt leven. Want als je nieuw bent, dan kan het niet zo zijn dat je blijft denken zoals je vroeger hebt gedacht. En dan leef je ook niet meer zoals daarvoor. En dan lees ik dit en dan schrijf ik dit op en dan denk ik van ja, dat is mooi om daar zo die stad Rome voor te stellen. Maar hoe anders is het vandaag de dag? Vanmorgen sloeg ik nog even, dat doe ik altijd, elke ochtend even de nieuwsberichten op en stond er in het Algemeen Dagblad, op de internetsite, een heel groot artikel over de invloeden van de NAR. De New Apostolic Reformation. Hoe dat in ons land, in de kerken, zijn ingang dreigt te vinden. Een soort nieuwe beweging die denkt dat er, die als het ware het apostelschap en ook de vijfvoudige bediening, een soort hiërarchische structuur als het ware in de gemeente wil neerleggen. Komend vanuit Amerika. En op een of andere manier ga je daardoor op een andere manier naar situaties kijken. En op een andere manier kijken. Want ineens, en er staat een heel mooi voorbeeld van een voorganger uit de gemeente in Zeewolde. Ik kan je echt het artikel aanraden om dat te lezen. Die een soort overtuiging kreeg. Ik ben een nieuwe apostel geroepen voor deze omgeving. En de gemeente scheurde echt op een heftige manier. Honderden mensen die vertrokken. omdat een apostel ineens een positie krijgt, hiërarchisch volgens die gedachte, als een soort onaantastbare gezalfde des Heren. Voor mij is dat 100% een onbijbels principe. Als het gaat om de vijfvoudige bediening, dan mogen die aspecten aanwezig zijn in de gemeente. Maar als wij onderscheidend willen zijn naar een wereld die steeds verder van God vervreemd, moeten we trouw blijven aan dat wat God zegt in zijn woord. En dan zijn die aspecten van die bediening bedoeld om de heilige toe te rusten tot dienstbetoon. En niet een nieuwe hiërarchische structuur neer te leggen. Want dan wordt de apostel ineens, dit had ik allemaal niet bedacht, maar dat komt er ineens bij, katje extra erbij. Maar volgens mij, als we echt hervormd willen worden in ons vernieuwing van ons denken, dan is er maar één basis en dat is Gods woord en Gods woord alleen. En niet interpretaties van mensen. Dus ook alles wat ik hier jullie onderwijs, moet je toetsen, klopt het met wat daar staat? En misschien moeten we wel veel meer terug naar de eenvoudige toepassing, lezen en doen wat er staat. In plaats dat we ons verliezen in allebei interpretaties en theologische discussies, maar gaan doen wat God van ons vraagt. Dan pas zijn we onderscheidend. Ja, en dan schuurt het aan cultuur en aan normen en waarden en aan opvattingen vanuit alle tijden. Jullie moeten nog leren denken, zegt Paulus, vanuit dat nieuwe leven. En niet blijven bij wat je was en wie je bent. Vorige week heb ik stilgestaan bij onze nieuwe identiteit. Christus leeft in je. Je bent nieuw, een nieuwe schepping. Direct naar de samenkomst werd ik aangesproken, ontstonden er wat gesprekjes hier en daar en tijdens de koffie. En al heel snel werd ook naar vorige week, dat is best ingewikkeld. Om dingen vanuit je verleden soms los te laten. Terwijl je weet dat je in Christus bent. Waarom worstel ik dan soms nog zo met mijn gedachten of met mijn gevoelens vanuit het verleden? Eigenlijk zou je hier allemaal even moeten staan en naar de zaal inkijken. Dan zie ik allerlei mensen en ik denk bij 95% van al deze broers en zussen alles thuis geweest. En heb jullie verhalen gehoord? We hebben allemaal ons eigen verhaal. Onze eigen geschiedenis. Onze eigen moeite. Onze overtuigingen. Ons unieke zijn. En we hebben allemaal een verschillende manier van kijken. Naar het leven, naar de wereld, naar onszelf. Maar we zijn allemaal in Christus. Allemaal nieuw. Christus leeft in jou. Ook wij kunnen weten dat dat zo is en toch blijven denken op de manier zoals we altijd hebben gedacht. En dat is misschien die plek, juist wel die plek waar Paulus ons vandaag in deze woorden brengt. Daar staat in de NBG-vertaling, wordt vernieuwd, hervormd in de vernieuwing van je denken. Verandering of wordt vernieuwd, veranderd door de vernieuwing van je gemoed, staat er in de Statenvertaling. En in de NBV, in HSV staat, wordt er gesproken over de gezindheid. Het Griekse woord nous wordt er gebruikt. En dat heeft te maken met je denken, met je verstand en je manier van beoordelen en onderscheiden. Nog een keer, het woord nous, dat mag je proberen te onthouden. Dat heeft te maken met je denken, met je verstand en je manier van beoordelen en onderscheiden. Daar wil God een verandering in aanbrengen. En dan schrijft Paulus dit aan een gemeente die hij niet eens zelf heeft gesticht. Sterker nog, onder keizer Claudius waren heel veel Joodse christenen in eerste instantie uit Rome verdreven. Daar lees je over bijvoorbeeld in Handelingen 18. En als ze dan later ineens terugkomen in die gemeente, dan zien ze dat die gemeente totaal veranderd is. En Paulus schrijft deze woorden omdat hij het evangelie als het ware een schep dieper wil brengen. Het is meer dan alleen maar weten dat je gerechtvaardigd bent, vergeven bent. Maar hij wil je echt gaan vernieuwen. Dan mag verandering gaan plaatsvinden. Ja, Paulus benadrukt in eerste instantie altijd je nieuwe identiteit. En wat zegt hij dan? Wat is nou een redelijke manier van godsdienstbeoefening? Dat is wie jij bent, jouw totale zijn, je lichaam aan God te wijden als een levend offer, zegt hij in vers 1. Heilig en voor God welbehagelijk, hele oude woorden. Dat spreekt eigenlijk, het begint met totale overgave. Wat mag leiden tot het dienen van God in je dagelijkse leven. Dus Paulus schrijft aan mensen die het nieuwe leven hebben ontvangen. Ze wisten wie ze waren in Christus en nou moet je nog leren om te gaan kijken vanuit die werkelijkheid. Want het is geen theorie. Toen ik dit voorbereidde van de week, moest ik denken aan iemand die ik heel goed ken. In haar jeugd had ze nogal wat nare dingen meegemaakt. Wat haar was overkomen, stopte ze heel lang weg met een soort gedachte, ik wil er niet meer aan denken. Toch had het veel meer invloed op haar leven dan dat ze dacht. En haar gezin merkte dat ook. En ik hoorde haar ooit een keer de getuigenis daarover geven. En die is me bijgebleven tot de dag van vandaag. En ik kom het ook in het pastoraat toch heel regelmatig tegen. En het is zo invoelbaar. Zeker als het gaat over zaken waar je liever niet meer aan terugdenkt. Het trof me ook wel het lied wat je had uitgezocht. Of de liederen over die gebeden, misschien wel onverhoord. Dat kan daar ook mee te maken hebben. Misschien heb je wel een verlangen wat je al heel lang geleden en misschien al wel 100 keer bij God hebt neergelegd. En je hebt het idee, het lijkt wel alsof de hemel van koper is. Het botst gewoon terug, het komt niet. Dat heeft invloed op je denken. Hoe je kijkt naar God, op het vertrouwen. Of als je nare dingen hebt meegemaakt, veilig, veilig in uw armen, Heer. Ik kan me ook zo goed voorstellen dat er soms zaken zijn in onze levens waardoor je die veiligheid echt niet alle dagen ervaart. Maar eigenlijk vertrouwt op je eigen mechanismes. Misschien wel van controle of vermijding. Dat is niet vreemd. Dat overkomt elk mens, mijzelf ook. Ik ken van die dagen, ik weet niet of je dat kent, dat je opstaat en dan vanaf het moment dat je opstaat zijn er al gedachten. Bijvoorbeeld, ik heb wel eens meegemaakt dat ik de avond daarvoor een beetje een ingewikkeld gesprek had. Je staat met de gedachten en de gevoelens, naar aanleiding van dat gesprek sta je de volgende dag op. Misschien heb ik de nacht zelfs wel eens wat onrustiger geslapen. En dan sta je op en eigenlijk kleurt dat wat er daarvoor is gebeurd de hele verdere dag. Wat er op de planning staat. Nou ben ik een man en het voordeel is dat een man heeft van die vakjes, dus die duwt iets weg en dan is het. Nou, zelfs bij een man kan het zijn, laat staan hoe dat voor vrouwen is. Het kan invloed hebben op alles, zonder dat je het doorheeft. Gaf ik soms betekenis, kleur aan de dag vanuit dat oude denken, vanuit de dag daarvoor. En ik reageerde dus ook anders dan dat ik normaal gesproken zou reageren. Dus voordat de dag begint, leef ik al vanuit een bepaald verhaal. Een manier van kijken, van denken. En dan zie je in dit vers een prachtig opbouw. En die zie je veel vaker in het woord van God. Hoe we als volgelingen van Jezus eigenlijk horen te zijn. Word aan deze wereld niet gelijkvormig, zegt Paulus. Maar word innerlijk vernieuwd van binnen. En het middel daartoe, om dat te bereiken, is dat je vernieuwd wordt in je denken. En het doel, wat God daarmee voor ogen heeft, is het volgende. Zodat je kunt onderscheiden het goede, het welbehagelijke en de volmaakte wil van God. Wie wil niet Gods stem zuiver verstaan? Je wilt toch heel graag toch de wil van God voor jouw leven ontdekken? Of spreek ik nou abacadabra? We leren de kinderen een kinderlied. God heeft een plan met je leven. En ik kan me zo voorstellen dat mensen dan wel denken, ja, dat is mooi, maar ik zou wel eens willen dat het gewoon uit de hemel kwam vallen op een briefje met een routekaart van hoe ik dan precies moet lopen en welke afslagen ik zou moeten nemen. God leidt je leven, zeggen we dan. Ja, u moest eens weten, broeder. Hoe weet ik nou of het van God is of niet? Nou, weet je, als je vernieuwd wordt in je denken, dan word je niet meer, ben je niet meer gericht op wat hier aan cultuur en aan opvattingen is. Dan word je in eerste instantie innerlijk vernieuwd en dan mag je verwachten, want dat is Gods doel wat hij voor ogen heeft, dat je stap voor stap steeds beter de stem van je vader gaat verstaan. En dan moet ik denken aan kinderen. Wat is het geboorterecht van elk kind? Jullie kindje straks. Van heaven die net geboren. Wat is het geboorterecht van elk kind? Dat het de stem van zijn ouders herkent. Verstaat. Andersom is het ook zo. Ik weet niet hoe het jullie gaat. Kijk even naar de papa's en mama's. Je bent in een speeltuin met een van je kinderen. Die is wat weg. En je roept en het kind verstaat jouw stem. In alles. Maar jij ook. Als het kind ineens gaat huilen. Je onderscheidt als het ware. Dat is die stem van jouw kind. Maar dat is toch prachtig. Dat is met God niet anders. Dat wil God als het ware in ons gaan bewerken. Dat we zo zuiveren. Hij kent onze stemmen allang. Maar dat wij ook leren om zijn stem daarin te verstaan. Nou, vorige week stonden we stil bij wie we zijn. Het oude voorbij, het nieuwe gekomen. Ons leven, zei ik ook, dat ligt niet meer in onszelf. Maar dat ligt verborgen in hem. Dat is niet een gevoel. Maar dat is werkelijkheid. Dat is wat God tot stand heeft gebracht door het offer wat Jezus heeft gebracht. Maar als we eerlijk zijn, dan merk je dat dat nieuwe leven niet zomaar met een soort vingerknip ineens zichtbaar wordt. We weten het wel en toch, we zijn ook gewoon mensen. Misschien wel net als die mensen uit Rome. En ons eigen unieke verhaal speelt daarin een hele belangrijke rol. En we kijken vaak vanuit ons eigen perspectief. En daar mogen die woorden van Paulus diep binnenkomen. Alsof hij in eerste instantie vanmorgen tegen ons allemaal zegt, tegen jou en tegen mij. Wat God voor je heeft gedaan in zijn Zoon. Dat mag jouw manier van kijken gaan beïnvloeden. Wat God voor jou heeft gedaan, jou nieuw gemaakt, je gerechtvaardigd, je vertelt dat je geliefd bent, gewild en dat je niet zonder reden hier bent. Dat mag diep binnenkomen. Dat mag je als een waarheid van hieruit meenemen. En die gedachte, die overtuiging steeds dieper mag je identiteit gaan bepalen en mag gaan kleuren hoe we onze volgende stappen zetten. In de Bijbel gaat het denken niet alleen maar over ons verstand, maar het gaat ook over ons hart, over die plek van waaruit je leeft. Waar de overtuigingen van ons zitten. Die ons leven als het ware sturen. En Jezus zegt dat wat uit het hart voorkomt, zichtbaar wordt, ook in ons leven. Paulus' woorden mogen diep binnenkomen. Bevestigen dat je nieuw bent, maar roep je tegelijkertijd ook op om te veranderen. Anders te leven, hervormd worden is het kernwoord eigenlijk hier. Metamorfose staat er in het Grieks. Gaat over transformeren, veranderen. Omvorming in Christus. Op andere plekken in de Bijbel wordt het ook genoemd. Wij zullen alle meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden getransformeerd. Metamorfose, veranderd. En belangrijk daarbij is dat de verandering in je denken. Zo cruciaal. Geloof is niet alleen maar een zaak van je hart. Natuurlijk, in eerste instantie. Maar het is ook een zaak van je verstand. Het nieuwe, dat wedergeboren leven wat Jezus geeft, moet op elk facet van je leven zijn invloed gaan krijgen. En heel eerlijk, ik worstelde daar wat mee. En ik denk, ja, dat is mooi, maar ik voel ook een soort spanning op een of andere manier. Is het nou iets wat God alleen maar doet? En ga ik dan achterover zitten? Of is het iets waardoor dat ik weer van alles moet? Dat vind ik ingewikkeld. Ik ben een nieuwe schepping, dat weet ik. Maar eigenlijk ten diepste zou ik niet willen dat die hele verandering buiten mijzelf omgaat. Toch? Of hebben jullie daar een andere? Dat is veel makkelijker. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Heerlijk, Heer. En ik jubel nog en ik juich geweldig. Ja, zegt God, maar zo werkt het niet. Wat zegt Paulus op een andere plek? Werk maar aan je eigen zaligheid. In dezelfde adem. God is het die in u werkt, zowel het willen als het werken. En toen gingen mijn gedachten uit naar een slide die ik een aantal jaren geleden als een keer heb laten zien. En die, soms helpt het even om de dingen voor je te zien. Dat is een soort theorie, maar gewoon om te begrijpen wat er eigenlijk gebeurt. Wil je hem er even opzetten? Die is ook mooi. Dat is het allerbelangrijkste. We bestaan als mens uit, niet alleen maar uit een lichaam. En we zijn ook niet alleen maar verstand. Het is ook niet alleen maar gevoel. Maar wij bestaan, en dat zegt de Bijbel, uit geest, ziel en lichaam. En het lichaam, en ik zeg dat dan altijd een beetje grappend, dat is die aardse tent die vanaf je 40ste langzaam afgebroken wordt. Alles gaat wat rimpelig worden en het wordt wat... Oh, dat begint bij Jeroen begint het al veel eerder. Maar het heeft invloed. Maar weet je, het is niet... Wij scheiden die dingen vaak zo. Hè? Het is de geest en het is onze ziel en het is ons lichaam. Nee, het loopt in elkaar over en heeft invloed op elkaar. Oké, wat wil God doen? God nou als eerste? Om je identiteit. Het is God die vanuit zijn liefde je alles wil vergeven. En door zijn geest, en wat zegt de Romeinenbrief, het is Gods geest die jouw geest overtuigt dat je kind van God bent. Dat is de beweging die God maakt. God komt door zijn geest, gaat hij invloed uitoefenen, spreken tot jouw geest. En dat mag vervolgens ook jouw ziel gaan raken. Daar zit je wil, daar zit je verstand, daar zitten al je gevoelens, al je emoties. Het heeft invloed op elkaar. En ik weet niet of je het weet, maar als je een burn-out hebt, dan kan je dat voelen in je lichaam. Hoeveel mensen, en dan ga ik het wat eenvoudiger houden. Hoeveel mensen die hebben niet als een 3 weken lang vol met stress op hun werk gezeten en eens last van hun rug of regelmatig hoofdpijn? Nou, de Bijbel verklaart het hoe het kan. Het is niet strikt gescheiden, het heeft allemaal invloed op elkaar. Als je voortdurend inderdaad in heftige emoties zit, kan je dat in je lijf voelen. Als je vastloopt in je denken, dan heeft dat invloed op de keuzes die je maakt om de wil van God te verstaan. En jouw wil als het ware ondergeschikt te maken aan Gods wil. Het is een soort... spanning als het ware. Als het gaat om de vernieuwing van je denken, is dat aan de ene kant iets wat God doet. Aan de tweede is het een opdracht. Als derde is het een belofte. En als vierde is het een strijd. Soms een strijd in je denken. Het is aan één kant het werk van God en tegelijkertijd is het iets wat ons mag activeren. Voor mij is dit een sleutel. Was dit ook even zo? Het is God die me als het ware uitdaagt. Ik moest denken daarbij, je mag de slide wegdoen. Wat is dat dan? Denk eens aan zeilen. Wat is er nodig, wil je goed kunnen zeilen? Wind. Een boot, ook handig. Water, nou jullie snappen het allemaal. Maar de wind wordt je gegeven. Dat is wat God doet. God geeft die wind. Maar je zult zelf inderdaad een boot moeten afschappen of in de boot stappen. Je zult zelf de zeilen moeten hijsen, wil je ooit vooruit kunnen komen. Aan de ene kant iets wat God geeft en God doet. En tegelijkertijd, wij mogen niet passief achterblijven. Het nodigt ons uit. Ons niet vast te zetten in het oude. Misschien moet je wel gewoon zeggen, Heer, ik wil niet blijven kijken. Als kind van u. Zoals ik altijd heb gekeken. Maar leer me kijken zoals u kijkt. Misschien is dit wel waar het ook praktischer, concreter mag worden. Jij hoeft jezelf niet te veranderen. Maar je mag meebewegen met dat wat God is begonnen in jouw leven. Want toen hij kwam met zijn liefde en met zijn vergeving, kwam zijn geest, die jouw geest overtuigde, en kwam in jou wonen. En zonder dat je het misschien in de gaten hebt, is op dat moment het proces van Gods verandering, vernieuwing, gestart in je leven. En activeert hij ook jou, Gods geest activeert ook jou om als het ware de zeilen te hijsen. Mee te gaan in de wind van Gods geest. En dan niet op allerlei plekken uit te komen waar God ons niet wil hebben, maar van daaruit elke keer Gods doel voor ogen houden. Dan moet ik altijd denken, hoe dan? Er was eens een keer een jonge boer en die had van zijn vader gezien. Je kent dat wel, hè? Dan trekken ze van die hele rechte lijnen. Hè? En hij zegt, en als ik dat doe, ik zit elke keer achterom te kijken, want er komen stenen en rotzooi uit. En nou, het wordt schots en scheef. Nou had zijn vader gezegd, het is heel eenvoudig. Richt je op het kruis, op de kerktoren. Dan trek je altijd rechte lijn. Richt je in alles op Christus, op het kruis van Jezus. Dan trek je rechte sporen. En worden we niet gevormd door wat er aan cultuur en aan opvatting en aan theologie en allerlei dwaalleer op ons afkomt. Want de wereld, naarmate het moment dichterbij komt dat Jezus terugkomt, zal het in alle heftigheid op de gemeente van Christus af gaan komen. Bewegingen als nar. Welvaartstheologie. Wat in mijn ogen bijbels gezien dwaalleren zijn. Wij moeten ons richten op Christus. En op Christus alleen. Op zijn kruis en op zijn woord. Dat historisch betrouwbare en onfeilbare woord van God. En van daaruit, als we dat doen, mogen we erop vertrouwen dat God ons door zijn geest misschien wel ook dingen laat zien die we ook wel wat spannend en eng vinden. Want God gaat ons vernieuwen. God is bezig om vanuit ons binnenste iets nieuws te gaan doen. Misschien helpt het je vanmorgen om het zo te zien. Als je een nieuwe bril krijgt, dat heb ik ze nu en dan, één keer in zoveel jaar, dan krijg ik nieuwe glazen. Voor de mensen die een bril dragen, snappen dat. En bij mij worden ze alle dagen beter en zo natuurlijk, maar nou, okay. Dan krijg je een nieuwe bril, heb je een nieuwe bril gezet, dan moet je eerst altijd even wennen. Ken je dat? Dat zeggen ze de meestal ook bij de opticien. Kijk even uit met traplopen en opstapjes, want de diepte, dat is allemaal even, het is net even anders. Je moet wennen om de dingen wat scherper te zien dan je gewend was. En soms is het ook wel wat ongemakkelijk. Maar langzaam wen je eraan, verandert je blik. En wat eerst vreemd was, wordt vervolgens normaal. Zo is het ook met het nieuwe leven, bedacht ik me. Dat nieuwe leven wat God door zijn geest in jouw hart heeft uitgestort. God wil ons leren om anders te kijken. Naar jezelf, naar anderen, naar de situaties uit ons leven. Niet langer hangen in hoe we het zagen, maar leren kijken vanuit de waarheid die hij zegt. En dat gebeurt niet op één moment. Dat is een weg. Misschien vind je het woord proces een vervelend proces, maar ik geloof echt dat het een proces is. Een weg van leren. God is bezig om mijn denken te vernieuwen. Mijn blik te veranderen. Om mij te vormen. Misschien wordt het wel heel praktisch. Als je niet groot begint, maar juist klein. Dat je ergens merkt de komende week, er is een gedachte, die neem ik als het ware weer mee deze dag in. Zie je wel? Ik ben niet goed genoeg of er verandert toch nooit wat. Zo ben ik nu eenmaal. Hoeveel mensen hebben niet dat soort ideeën en gedachten. En dat je dan niet zomaar meegaat, dat is eigenlijk mijn oproep met die gedachten. Maar jezelf als het ware op dat moment even stil zit en vraagt, wat is hierin eigenlijk Gods waarheid? Wat zegt God hierover, over deze gedachten in zijn woord? En leg die gedachten dan maar eens naast Gods waarheid. Niet één keer, maar steeds weer opnieuw. En bid dan, Heilige Geest, help mij om niet vast te blijven zitten in dat oude denken. Maar leer mij kijken zoals mijn hemelse Vader kijkt. Ik ben ervan overtuigd dat je daardoor ook leert om leugens te gaan herkennen. En dan mag je Gods Geest vragen als hulp en bijstand. Die vervolgens ruimte maakt voor vernieuwing in je leven. Weet je, dat opstandingsleven, dat is voor mij geen theorie. De Geest waarmee God Jezus uit de dood heeft opgewekt, leert de Bijbel, leeft in ons. Dat is wat. Hij is bij machte om iemand uit de dood terug te halen. Die Geest leeft in jou en in mij. Die Geest wil je leiden. Als je met Jezus bent opgewekt, richt je blik en je denken dan ook voortdurend om hem. Die nu zit aan de rechterhand van God. En wat zegt een oude geloofsbrief? Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En dan gaat me vooral om dat eerste. Van waar hij komen zal. Vanuit de verwachting. Jezus, kom terug. En dan wordt alles anders. Dan zullen we die perfecte staat, die vernieuwing in zijn volheid gaan zien. En dan zal je ervaren en zien geloven dat jouw leven samen met Christus verborgen was vanaf het moment dat je Jezus aannam in God. Misschien begint het vandaag wel met een eenvoudig gebed en dan sluit ik me af. Heer, vernieuw mijn denken. Leer mij kijken zoals u kijkt. Zodat mijn leven steeds meer zichtbaar maakt wie ik in u ben. Amen.